Heeft iemand al enig idee wat hierin zit? Niet. Dat is ook de bedoeling. We gaan lezen met elkaar Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En dan lezen we door in het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 22. En dan lezen we door in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben, gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade met Gods genade mij met u op het oog, met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods, die mij geschonken is, naar de werking zijner kracht mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil. Want die zijn een eer voor u. Tot zover de schriftlezing. Houdt u uw Bijbel er alstublieft wel bij. Dus sla hem nog niet dicht, want u zult hem nog wel een keer nodig hebben. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, de levende en de opgestane Heer. Toen ik me aan het voorbereiden was voor deze prediking, kwam er iedere keer een tekst terug. Dat kun je wel eens hebben. Het was niet een tekst uit dit Bijbelgedeelte, wel een tekst uit de Efezebrief, maar het had zomaar ook een hele andere tekst kunnen zijn, maar die bleef maar terugkomen. Dus ik ga hem u ook even voorhouden. Het is een tekst uit Efeze 4, vers 14. Daar staat, dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Als je die tekst heel even op je in laat werken, dan komt misschien bij u op dat u zegt, ja, dat is heel vanzelfsprekend natuurlijk. Hè? Dat je, als je niet dicht bij de Heer bent, of hoe u dat dan ook maar invult, dat je dan heel gauw heen en weer geslingerd wordt. En u weet dan misschien allerlei voorbeelden daarvan aan te dragen, van mensen rondom u heen, waarvan u zegt van ja, kijk, je ziet het gewoon rondom je heen gebeuren. Dat zeggen we heel makkelijk. Maar ik heb de tekst nog eens een keer aan u voorgehouden en ik heb er twee streepjes onder gezet, onder twee woordjes, twee dezelfde woordjes. En dan blijkt ineens dat dit woord over mij gaat. Over u gaat, over jou gaat. Want er staat niet, dan zijn zij niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd, en enzovoort, enzovoort. Nee, het gaat over wij, het gaat over ons. Ik wil daar nog aan toevoegen, het gaat over broeders en zusters in de Heer Jezus. Want de brief aan de Efeze had zomaar aan hier aan de gemeente in Sliedrecht geschreven kunnen worden. Het is een brief geschreven aan de heiligen en de gelovigen in de Heer Jezus. En daar staat deze tekst in. Dus het is heel goed dat u die tekst eens op uzelf projecteert en zegt van ja, hoe zit het nou met mij? Ben ik altijd zo stabiel? Hoe komt het, dat heb ik me wel afgevraagd, en dat is ook gelijk de stap naar de inhoud van de prediking en het doel ervan. Hoe komt het nou dat gebeurt wat in Efeze 4 vers 14 staat? Dat heen en weer geslingerd worden, dat je tot dwaling verleid wordt, dat je zomaar op een verkeerd spoor terechtkomt, dat je zomaar een lering achterna loopt die zo geweldig lijkt en waarvan je ook ziet dat er zoveel mensen zich daarin thuis voelen. Hoe komt dat nou dat je dan toch vroeg of laat moet ontdekken dat je op een dwaalweg terecht bent gekomen? Nou, ik denk, broeders en zusters, dat komt omdat er erg veel onduidelijkheid is over het geheimenis van de gemeente. Het geheim wat de gemeente betekent. Er zijn heel veel broeders en zusters die wel tot geloof gekomen zijn, maar absoluut geen inzicht hebben in het heilsplan van God door de eeuwen heen. Daarmee bedoel ik het plan van God met de volken, het plan van God met Israël, heel specifiek. en het plan van de Heere God met de gemeente. Het gevolg ervan is dat je, als je daar geen voldoende inzicht in hebt, dat je dan heel snel ontdekt dat je onmondig bent. Dat je niet meer kunt vertellen wat er echt in je hart leeft. Dat je eigenlijk niet eens weet wat je gelooft. Dat je eigenlijk als enige houvast het kruis hebt, en dat is voldoende voor je redding, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar als het gaat om de groei in je geestelijk leven, dat je dan heel snel op allerlei dwaalsporen terecht kunt komen. Ik geloof ook heel sterk dat het pastoraal ontzettend belangrijk is om dat inzicht waar dit Bijbelgedeelte, wat we gelezen hebben uit Efeze 2 en 3... het heel belangrijk is dat je daar kennis van hebt, zodat je niet bij het minste en geringste op en neer en heen en weer geslingerd wordt, met alle gevolgen die dat voor je geestelijk leven kan hebben. En dat kan heel ernstig zijn. Ik ben zelf ontzettend dankbaar dat, toen ik jaren geleden tot geloof kwam, ik een broeder ontmoette en die zei: nou Hans, fijn dat je tot geloof gekomen bent, maar nu moet je eerst het plan van God eens leren kennen. Dan gaan we weer verder. Ik dacht toen: waar heeft die man het over? Is die nou niet blij dat ik de Heer Jezus heb leren kennen en dat ik me heb laten dopen? Natuurlijk was hij daar blij, maar hij haastte zich om te zeggen: en nu moet je eerst het plan van God leren kennen. En waarom herhaal ik dat? We hadden vanmorgen, voordat we de dienst begonnen en we gebeden hebben met elkaar, even een kort gesprekje over allerlei dingen die zo ontzettend snel veranderen in deze wereld. Nou, daar ga ik u verder niet mee vermoeien, want dat weet u allemaal net zo goed als ik. We leven in een heel snel veranderende wereld. En je krijgt ook soms het gevoel, althans ik wel, dat ook binnen het hele geestelijk bestel, ook binnen de gemeente wereldwijd, ontzettend veel veranderingen, de ene na de andere, die vliegt over je heen. En dan moet je ook heel erg oppassen om niet heen en weer geslingerd te worden. Om je koers vast te houden. Om dan te weten waarover het gaat. En daarom is de prediking van vanmorgen misschien voor een aantal mensen niks nieuws, maar ik hoop dan toch in ieder geval dat u daardoor bemoedigd wordt, dat u zegt van ja, eigenlijk horen we dit niet meer. Toen ik deze prediking voorbereidde, en ik moet u eerlijk zeggen, het is een vreselijke worsteling geweest, maar ik ben er wel dankbaar voor en het heeft mij bemoedigd dat ik eigenlijk de stem in mijn hart ervoer die zei van: zie je wel, dat blijft nog steeds hetzelfde en blijf dat nou maar vasthouden. Wat er ook rondom je heen allemaal gebeurt en verandert, en wat die doet en wat daar gebeurt, en allemaal zoveel, hou dat vast. En ga daar iedere keer weer terug. Ga terug aan naar het kruis, naar het geopende graf, en hou je vast aan het plan van God wat hij geopenbaard heeft in zijn woord, wat gaat over zijn heilsplan door de eeuwen heen. Dat is ooit begonnen en dat is nog helemaal niet klaar. Dat heeft nog zijn voortgang. En het is zo rijk om daar inzicht in te hebben. Vandaar dat ook het thema van deze prediking heb ik genoemd: de onthulling. Dus hij gaat open. Echt waar. Maar tegelijkertijd ontdekte ik, toen ik Efeze 2 vanaf vers 11 en het gedeelte uit hoofdstuk 3 gelezen had, dat ik eigenlijk dacht: waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Want als u dit Bijbelgedeelte doorleest, is bepaald, dat zult u ook wel ontdekt hebben al bij het doorlezen, dat u zegt van ja, dat is zoveel, waar gaat dit over? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En toen ik dus verder ging met de uitwerking van de prediking, toen dacht ik, ja, maar welk deel pak ik nou beet? Want ja, er staat zo ontzettend veel in. Er wordt gesproken over een zogenaamde besnijdenis. Moet ik het daar dan over hebben? Er wordt gesproken over een burgerrecht Israëls. Er wordt gesproken over een tussenmuur. Er is sprake van de wet der geboden. Nou, ook altijd populair. Er wordt gesproken over de 2-1 nieuwe mens scheppen. De 2-1 lichaam verbonden. Wat ook heel sterk naar voren komt in het Bijbelgedeelte is over degene die ver af zijn en degene die dichtbij zijn. Moet het daar dan over gaan? Er wordt gesproken over vreemdelingen of bijwoners. Er is sprake van mede-erfgenamen, medeleden, medegenoten van de belofte. Waar moet ik beginnen? Dat was mijn wanhoop. Waar moet ik beginnen? En hoe moet dat ooit wat worden? Nou, ik heb eigenlijk ervoor gekozen om maar eens te beginnen vanuit het Joodse perspectief vanuit die tijd. Dus we moeten ons proberen even terug te verplaatsen in de tijd waarin Paulus deze brief in de gevangenis schreef. En hoe de situatie toen was. Israël, het Joodse volk, de gemeente die net was ontstaan. En laten we dan eens proberen in aanvang even te kijken door de bril vanuit het Joodse volk. Dan moet ik eigenlijk beginnen bij het begin van de Bijbel. In het begin van de Bijbel zult u ontdekken, als u daarin gaat lezen, dat God handelt met alle volken. Niemand uitgezonderd. God handelt met alle volken. En al redelijk snel komt er een moment dat God kiest. God kiest uit al die volken één man. En die man is Abraham. En uit Abraham komt het Joodse volk voort. Ik ga niet op een heleboel details in, dat moet u me maar vergeven. Het preek zal lang zat zijn, dus ik ga niet op een heleboel details in. Maar daar kunt u op de kring nog eens over doorspreken. Uit Abraham komt dat Joodse volk voort. En vervolgens sluit de Heere God met dat Joodse volk een huwelijksverbond. En bij een huwelijksverbond horen huwelijksafspraken, dat is de wet. Ik kom daar zo nog op terug, heel nadrukkelijk. En het getuigenis van Gods goedheid wordt duidelijk doordat de Heere God het volk Israël uit de slavernij uit Egypte uitleidt. Dat is de situatie. En hoe is nou de verhouding tussen Israël en de rest van de heidenvolken op het moment dat Paulus die brief aan de Efeze schrijft? Hoe liggen nou die verhoudingen? Nou, die verhoudingen liggen als volgt. De Joden beroemden zich op hun apartheid, op hun aparte status. Waren ze uitermate trots op. En er was ook wel een lijn te bespeuren dat ze met de nodige afschuw neerkeken op alles en op iedereen die niet Jood was. Ik kan het eigenlijk samenvatten door te zeggen dat er een enorme afstand bestond tussen Jood en heiden. Een enorme afstand. En de vraag is of die grote afstand tussen Israël en de overige heidenvolken verklaarbaar is. Is die verklaarbaar? En het antwoord is ja, die is heel erg verklaarbaar. En dat is ook iets wat u zelf heel duidelijk moet weten. Hoe was de situatie? De heidenvolken hadden allemaal hun eigen goden. Ik noem dat afgoden. Ze hadden allemaal hun eigen afgoden. Ieder volk rondom Israël had zo zijn eigen godjes. Nou, godjes. Ze deden daar heel veel mee. En de heidenvolken die keken naar de Joden met hun God En ze vonden dat toch, ja, toch maar een beetje merkwaardig. Ze hadden daar al veel over gehoord. Ze hadden onder andere gehoord over de uittocht uit Egypte. En die tocht door de woestijn. Ze hadden daar allerlei verhalen over gehoord. En het was ook opgevallen dat de Joodse mannen zich lieten besnijden. En het kwam bij hen heel erg over. Zo van, de Joden hebben een exclusief recht op hun God. Ik zeg dat heel bewust. Een exclusief recht hadden zij op hun God. Voel je de afstand? Dus moet je je voorstellen, al die heidenvolken daar rondomheen, en die zagen zo dat toch wel dat bijzondere volk met die bijzondere gebeurtenis in Egypte en dan uitgeleid en dat het in de woestijn en dat de Heere God voor ze uittrekt en met die wolkolom en met een tabernakel en die volken die keken maar en het was ze wel duidelijk geworden, daar kwam niemand bij. Dat was echt alleen voor het Joodse volk. Het was dus een exclusief recht. Niemand kwam daarbij. En dat was ook zo. Niemand kwam daarbij. En dat is goed om toegelicht te worden. Dat exclusieve recht. Dan moet ik toch terug in de Bijbel naar een sleuteltekst en... Ja, die zou iedereen uit zijn hoofd moeten kennen. Want als die tekst niet in de Bijbel stond, in Genesis wel te verstaan, dan kon u heel de Bijbel wel wegdoen. Ja, daar schrikt u van, maar dat is echt waar. Als die tekst, als dat woord niet in Genesis 3 vers 15 stond... Kijkt u maar op het scherm, daar zal ik u de tekst laten zien. In Genesis 3 vers 15... Daar staat, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermozzelen en gij zult het de hiel vermozzelen. Wie zijn daar aan het woord? De Heere God aan de ene kant en de Satan aan de andere kant. En de Heere God doet hier een hele duidelijke profetische uitspraak die van ontzettend groot belang is om Gods heilsplan te zien door de eeuwen heen. Want dat begint hier. Hier begint het. Met een vette streep onder die vijandschap. Nou kom ik weer even terug op dat exclusieve recht van het Joodse volk. Als je dat exclusieve recht van het Joodse volk een beetje wilt begrijpen, dank je wel, een beetje wilt begrijpen, dan moet je kennis nemen van de verbonden. En ik ga me helemaal niet op glad ijs begeven, dat hoeft ook niet hier, en dat zal ik ook niet doen, ik hou me gewoon vast aan het woord van God. In de eerste plaats is de vraag natuurlijk, wat is nou eigenlijk een verbond? Een verbond is een afspraak tussen tenminste twee partijen. Het kunnen er meer zijn, maar het moeten er minimaal twee zijn. Dat is een verbond. En als er in de Bijbel sprake is van een verbond, dan moet u altijd opletten wie de verbondspartijen zijn. Ik zeg met nadruk, dan moet u kijken wie de verbondspartijen zijn. Niet van dat zou u eens kunnen doen of dat is wel handig om te doen. Nee, dat moet u doen. Anders dan mist u echt de inhoud. Dan mist u ook de lijn van Gods handelen, Gods heilsplan door de eeuwen heen. Wie, vraagt u zich altijd af als u leest over een verbond, welke twee of meerdere partijen zijn hier in het geding? En vervolgens, als u over een verbond leest, dan is het ook altijd van essentieel belang om de inhoud van het verbond goed na te gaan. Dus u krijgt een aantal hele nadrukkelijke aanwijzingen. Nagaan wie de verbondspartijen zijn en nagaan wat de inhoud van het verbond is. Dan heb ik u in het begin al verteld dat God heeft op een bepaald moment uit alle volken Abraham gekozen. Ga nou geen discussies beginnen van waarom God Abraham koos. Maar accepteer nou eens gewoon dat God kiest. En ga dan weer terug naar Genesis 3, vers 15. Wetende dat God een plan heeft. Verbind die zaken altijd aan elkaar. Gods heilsplan door de eeuwen heen zijn geen stukjes. En ieder gaat met zijn stukje aan de haal. Maar het is één lijn. Hou dat goed vast. God sluit een verbond met Abraham. U kunt dat nalezen in Genesis 17. Prachtige geschiedenis. Wie zijn de verbondspartijen? Ja, daar gaat hij. Wie zijn de verbondspartijen? Aan de ene kant de Almachtige, de Heere God. Dat is partij 1. Wie is de andere partij? Abraham. Twee partijen. Waar gaat het om? Wat is de inhoud van het verbond? Want er wordt een afspraak tussen twee partijen gemaakt. En die afspraak gaat over twee dingen. Het eerste is dat de Heere God met Abraham een afspraak maakt over zijn nageslacht. Hij zal nageslacht krijgen. Was dat bijzonder? Ja, want Abraham had geen kinderen, Abraham en Sara. En God zegt, ik ga een afspraak maken. Er zal uit jullie huwelijk nageslacht voorkomen. Niet een klein beetje, maar als de sterren van de hemel. En als het zand van de zee. Zoveel. Dat is het ene deel. Het andere deel, dat vergeten mensen heel vaak, maar er zat nog een onderdeel in die verbondsafspraak. Dat ging over land. Land ten eigendom krijgen. De Heere God heeft gezegd, ik ga je land geven. Daar sta ik borg voor. Dat is mijn afspraak met jou. Je zal nageslacht krijgen en je zal het land krijgen. Het land Israël. En de Heere God vindt dat zo belangrijk, dat kom je wel eens meer bij verbonden tegen, dat hij zegt, ik ga er ook nog een teken aan verbinden dat ik het ook echt zal doen. En dat teken is de besnijdenis. Dus de besnijdenis heeft te maken met de afspraak die de Heere God met Abraham gemaakt heeft. Dat is misschien nieuw voor u, maar het is echt waar. Leest u het maar na. En dat is heerlijk, want zo'n besnijdenis is geen pretje. Hè? Dat is even oud. Maar wat gebeurt er dan? Ik zie het gewoon voor me. Is een babytje geboren en op de achtste dag komt de rabbijn. En een heleboel familie, alles eromheen, kinderen erbij. Feest, baby, leuk, gezellig. En dan ineens komt die rabbijn en dan dan moet dat even gebeuren. En dat babytje in vette tranen natuurlijk, dat jongetje. En wat zeggen die kinderen terecht? Papa, mama, wat is dat nou? Waarom moet dat nou? Het was zo gezellig. En dan neemt die vader die kinderen op schoot en dan gaat hij vertellen wat de inhoud van het verbond met Abraham is. Dat gebeurt vandaag nog. Dat is het verbond met Abraham. Het andere verbond wat we tegenkomen in de Bijbel is, daar heb ik het ook vanmorgen al over gehad, is het huwelijksverbond dat de Heere God met Israël bij Sinaï sluit. Wie zijn de partijen? Daar gaan we weer. Welke twee partijen zijn er? Aan de ene kant de Almachtige, de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En aan de andere kant het Joodse volk. Het Joodse volk. Dat zijn de partijen. En wat is de inhoud van de afspraak? De inhoud van de afspraak is, indien gij gehoorzaam zijt aan alles, al de woorden die ik via Mozes gesproken heb, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. God kiest voor zichzelf een volk. Eerst een man en dan een volk. God kiest een volk voor hemzelf. Hem ten eigendom. Ik ga niet op allerlei details in, dat heb ik u al verteld. Maar uit het zaad van Abraham is de Messias voortgekomen. Ik ga nu even een sprong maken, dat moet. Maar hou goed vast dat dat heeft alles met ook die verbonden te maken, dat God is een plan aan het uitvoeren. Genesis 3, vers 15. En dan gaan we verder naar de verbonden. God is een plan, een heilsplan aan het uitvoeren. En uiteindelijk gaat dat naar de Messias toe. Wat is dan het doel van de komst van de Messias? Mag ik die vraag eens aan u voorleggen? Want ik merk dat we daar van die... Ja, dat zijn allemaal goede antwoorden, maar ze zijn soms toch zo goedkoop. En ik wil echt proberen om daar eens wat meer bodem in te leggen. Dat hebben we nodig in deze tijd. Wat is het doel van de komst van de Messias? Nou, het doel van de komst van de Messias is om de tussenmuur die scheiding maakte en die wordt genoemd de vijandschap. Heb ik dat al meer gehoord? Ja, in Genesis 3, vers 15. De tussenmuur weg te breken. Dat is het doel van de komst van de Messias. Die tussenmuur, die vijandschap moet weg. Hoe heeft de Messias, hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? In zijn eigen vlees heeft hij de wet der geboden buiten werking gesteld. In zijn eigen vlees heeft hij de wet van de geboden buiten werking gesteld. En waarom deed hij dat? Omdat wij niet aan de eis van de wet konden voldoen. Wij konden die wet niet volbrengen. Nu ga ik terug naar het Sinaï-verbond. Het huwelijksverbond dat de Heere God gesloten heeft met het volk Israël. Het is een prachtige geschiedenis, u moet hem echt eens rustig doorlezen. Exodus 19. En wat je, daar valt iets op. Daar valt op dat Mozes is aan het spreken, de woorden die God hem gegeven heeft. En Mozes is nog niet half uitgesproken, of het volk roept: alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. We doen het. We doen het. Nog een keer. We doen het. Alles. Dat herhalen ze twee keer. Alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. Ik heb een streepje onder alles gezet. Want dat roept het volk. Ze denken niet eens goed na, maar ja, het zal echt uit hun hart gekomen zijn. Maar het laat wel iets zien. Want de grote vraag is, konden ze dat? Wat ze daar uitriepen, alles wat de Heere gezegd heeft, dat gaan we doen. Konden ze dat? Nee, dat konden ze niet. Want uiteindelijk kan niemand dat. Niemand. En ik zou het heel fijn vinden als u die gedachte, ik heb hem ook uitgeschreeuwd, alles wat de Heere gedaan heeft, zullen we doen. Houd die eens goed vast. Houd die goed in uw achterhoofd en zoek dan eens met mij op Jeremia 31. Houd die uitspraak goed vast. Alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. En nu gaan we lezen Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. Het Sinaï-verbond, Exodus 19. Het verbond wordt gesloten. En Jeremia zegt in hoofdstuk 31, vers 31. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda, dat zijn dus de partijen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben. Luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen. Hoort u het wie de verbondspartijen zijn na die dagen? Dat ik met Israël sluiten zal na die dagen. Luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zullen we ook eens lezen wat er staat in Jesaja 53. Weet u het nog? Alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. Jesaja 53, vers 5 en 6. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. Niemand kon het. Het Joodse volk kon het niet. Ik kan het niet. U kan het niet. Jij kan het niet. Niemand kan dat. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden, om het niet kunnen doen, werd hij doorboord. Lucas 22, vers 20, misschien leest u hem vanavond nog wel een keer. Zou zomaar kunnen. Lucas 22, vers 20. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Aan de ene kant gonst het nog na, dat Sinaï-verbond. Alles wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. De Heer Jezus kan het. De Heer Jezus wil het. De Heer Jezus doet het. En wat doet Hij? De eis van de wet volbrengen. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is misschien voor sommigen even slikken, maar ik moet het toch nog een keer zeggen. De Heer Jezus sluit het nieuwe verbond hier met Israël. Let u goed op. De Heer Jezus sluit het nieuwe verbond in het bloed met Israël en met niemand anders. In zichzelf heeft hij vrede gemaakt. Hij is de vrede. Hij heeft de eis van de wet volbracht. Hij zelf is tot zonde gemaakt. En zo is de verzoening tot stand gekomen. Over vrede en over verzoening, ja, daar bestaan allerlei uitspraken en gedachten over die we wel eens heel gemakkelijk zeggen, waardoor we misschien wel eens naar de wereld toe het beeld vormen dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is om vrede en verzoening te brengen. Alsjeblieft. En toen is hij weer weggegaan. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. De vrede ligt niet in onze godsdienst, in ons belijden. De vrede is in de Heer Jezus. En zo is het ook met de verzoening. De verzoening ligt niet in onze christelijke tradities en onze religie. De verzoening is in de Heer Jezus. In Hem. Daarom komt u die woorden in Hem ook zo ontzettend veel tegen in de Efezebrief. En nou weer even terug. Dat was voor Israël beschikbaar. Exclusief. Het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus is primair, leest u ook de profetie van Jeremia maar terug, gesloten met Israël. Exclusief, primair voor hen. Maar ze hebben de erfenis afgewezen. Ze hebben geroepen, weg met hem. En dat is ook gebeurd. De Heer Jezus is naar het kruis gegaan, maar hij is opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort. En na de uitstorting van de Heilige Geest ontstaat er ineens een hele andere situatie. Nu moet u even een stapje maken. Maar hou wel de lijn vast. Na de uitstorting van de Heilige Geest ontstaat opeens een andere situatie. En Paulus schrijft vanuit de gevangenis een brief aan de gemeente te Efeze. En met die inhoud van die prediking van Paulus hadden de Joden erg veel moeite. Dat pruimden ze niet. En wat was nou de inhoud? Nou, aan Paulus is geopenbaard dat zowel Joden, en die waren al dichtbij, maar nu ook voor de heidenen, die veraf waren, de erfenis klaar ligt. De heidenen zijn mede-erfgenaam, let u goed op, mede-erfgenaam. Ze zijn niet erfgenaam, ze zijn niet in de plaats gekomen van. Nee, ze zijn mede-erfgenaam. Ik citeer wat het woord van God zegt. Mede-erfgenaam van de belofte in Christus Jezus. Het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus is nu ook voor de heidenen. Dat is de onthulling. Dus ik ga hem openmaken. Dat werd ook wel tijd. U zat te popelen van ongeduld. Van wat zou daar nou in zitten? Er zit iets in. Een akte. Een notariële akte. Is symbolisch, hè? Een notariële akte. En die notariële akte, weet u waar die over gaat? Over een erfenis. De notariële akte gaat over een erfenis. Dan is natuurlijk de vraag, ja, maar wat is die erfenis dan wel? Die dus nu voor Jood en Heide bestemd is. Weet u wat die erfenis, wat uw erfenis is? Die erfenis is niks anders, niks meer en niks minder. Dan de Heer Jezus. Dat is de erfenis. Waarom de Heer Jezus? Omdat in Hem we vrede met God en verzoening van onze ongerechtigheid hebben. Dat is niet iets wat apart ligt. Wat de Heer Jezus is komen brengen, dat heeft Hij neergezet. En nou, wie het gelooft mag erbij komen. Kom maar, pak het maar mee. En nee. die vrede en die verzoening is in hem. In de Heer Jezus. Dus daarom heb je echt de Heer Jezus persoonlijk nodig. Voelt u een beetje aan dat het heel vaak op ons afkomt alsof, nou ja, de vrede en de verzoening, de vergeving enzovoort. Dat is een cadeau wat de Heer Jezus gebracht heeft. Heeft hij aan het kruis gedaan. Ga het maar halen. Nee, je hebt de Heer Jezus nodig. Want in hem is die verzoening. Een heel duidelijk verschil is nu dat de gerechtigheid is uit het geloof. Voor de komst van de Heer Jezus, ten tijde van de verbonden, daar kom je heel sterk tegen dat de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Dat ligt achter ons. Vanaf de komst van de Heer Jezus is het de gerechtigheid uit geloof. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Is dat alles? Nee, je krijgt nog veel meer. Bovendien zijn we gezegend met alle geestelijke zegen in de Heer Jezus. Voor de Jood, voor de heiden, voor de gemeente, voor het lichaam van Christus. Gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. Ga Efeze 1 er maar op nalezen. Dan komt u al die punten tegen. Dat is de onthulling. Dat is de onthulling. Dat was nooit eerder geopenbaard. En misschien zit u wel en zegt, dat heb ik ook nooit eerder geweten. Dat geloof ik. Want deze boodschap kom ik niet zo vaak meer tegen. Dat heeft allemaal te maken met allerlei veranderingen die ook in de geestelijke wereld, in het geestelijk leven van Nederland plaatsvinden. Zijn dit dingen die op de achtergrond gekomen zijn? En wat zie ik aan de ene kant gebeuren? Dat mensen massaal achter van alles en nog wat aanrennen. En aan de andere kant zie ik mensen die op en neer en heen en weer geslingerd worden. En ze weten het niet meer. En uiteindelijk hebben ze een heel beroerd geestelijk leven of ze haken af. Dat zie ik ook gebeuren. Het is nooit eerder geopenbaard. Niet in het Oude Testament, de profeten hebben er niet over gesproken. Het was een geheim, het geheim van de gemeente, aan Paulus geopenbaard met een doel. Om nu door middel van de gemeente, door middel van Jood en Heiden, de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En dan kom ik weer. Wat is nou die veelkleurige wijsheid Gods? Wat is dat nou? Ik hoop dat het u duidelijk geworden is dat dit de veelkleurige wijsheid van God is. Dit is de veelkleurige wijsheid van God. Want alle schatten en alle rijkdom is in hem. Als je de Heer Jezus hebt, heb je dus ook alle schatten en alle rijkdommen. En dan wordt er gezegd dat dat moet bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En ik voel hem al aankomen. U denkt, oh, daar gaan we weer. Actie zus, actie zo, dit doen, dat doen. Nou, dat mag misschien wel, maar ik wou het toch vanmorgen eens heel eenvoudig houden. Als u nou zegt, ik zou dat zo graag willen, om die rijkdom in de Heer Jezus bekend te maken aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, weet je waar je dan moet beginnen? In je eigen hart. Dan moet het beginnen. Dan moet het beginnen in je eigen hart door je oude mens af te leggen. Afscheid te nemen van wie je was. En verjongd te worden door de geest van je denken. Ja, er mag wel degelijk wat veranderen. We leven in een veranderende wereld, maar kies ervoor om veranderd, om verjongd te worden. Wie wilde nou niet jong worden of zijn? Om verjongd te worden door de geest van je denken kostelijk. En om een nieuwe mens aan te doen die door God geschapen is. De onthulling is nu een feit. Erfenis ligt klaar. Voor iedereen, voor Jood en voor heiden. En we leven nu in de tijd dat de gemeente van de Heer Jezus Christus die rijkdom mag verkondigen. Maar ik moet u er wel op wijzen dat dat een tijdelijke zaak is. Want we zijn Israël een beetje kwijt nu inmiddels, hè? Nou ja, Jood en heiden samen de gemeente. Maar ja, we zien toch nog dat er een grote kudde is die toch nog apart blijft. Dat is een keuze. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat wij als gemeente niet voldoende in staat zijn om hen tot jaloersheid te verwekken. Want dat is onze eerste roeping. Eerst de Jood, dan de Griek. Maar de gemeente blijft hier niet. Wij hebben een hemelse positie gekregen. Toen we tot wedergeboorte gekomen zijn, zijn we burger geworden van een rijk in de hemel. We horen hier helemaal niet. We hebben hier niks te zoeken, eigenlijk. We horen bij hem. We zijn deel geworden van het lichaam van Christus. En het enige wat we nog, waar we ons hier nog druk over mogen maken, of het nou hier is of in Verwegistan, is om de veelkleurige wijsheid van de Heer Jezus te verkondigen. Heerlijk als je dat hier mag doen. Maar de gemeente blijft hier niet. Er komt een moment, want wij verwachten de Heer Jezus. We zijn burgers van een rijk in de hemel. Van waaruit we de Heer Jezus verwachten. En als de Heer Jezus uit de hemel komt, dan zegt hij kom. En weg zijn. Dat gaat gebeuren. We blijven hier niet. We zijn hier nog een klein poosje, denk ik. We blijven hier niet. Dan komt er een vreselijke oordeelstijd. De Bijbel noemt die de tijd van de grote verdrukking. Maar dan daarna, dan wordt de veelkleurige wijsheid Gods zichtbaar. Ja, ik kom weer terug bij waar ik begonnen ben. Ik kom weer terug bij het verbondsvolk Israël. Want dat verbond bestaat nog. We zijn mede-erfgenaam. We zijn niet in de plaats gekomen. Dat verbond is er nog steeds. En als God een afspraak maakt, dan doet hij het. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer Jezus in eigen persoon terug. Hij zal plaatsnemen op de troon in Jeruzalem. En hij zal de koning zijn en heersen over de hele aarde. En de verkondiging zal vanuit Israël zijn. Oh, geweldig dat de Heere God dat heilsplan volvoert. Nu met de gemeente, straks met Israël. En zo gaat hij voort met zijn heilsplan uit te werken. Met als doel dat alle volken dat heil zullen horen en aannemen. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u voor uw heilsplan door de eeuwen heen. We danken u, Heer Jezus, dat het om u gaat. Dat is vanmorgen toch wel duidelijk geworden. De onthulling, dat bent u zelf, Heer Jezus. Alle schatten, alle rijkdom in u. Dank u wel dat u ons dat meegeeft. Dank u, Heer, voor die geweldige boodschap die niet eenvoudig was. Heren, misschien moeten sommigen er nog eens over herkauwen. En dat mag. Wilt u ze daarin zegenen? En ik bid, Heer, dat we als gezegende mensen ook van hieruit gaan. In de komende week. En u weet onze weg. U weet waar we naartoe gaan. U weet wat we gaan doen. U kent onze plannen. U kent ons leven. Dank u wel dat of we nou hier zijn of in de islamitische wereld, Heren, dat die boodschap hetzelfde is. En ik dank u dat u ons daarmee wilt bemoedigen. Dat u ons wilt helpen om dat grote plan te zien en om een verlangen te hebben om dat uit te delen. aan wie het horen wil. En dat zijn er zoveel. Heren, dan dank ik u dat wij in een land leven waarin het soms erop lijkt dat mensen het niet meer willen horen. En dat ook mijn ervaring is dat met name in de islamitische wereld er zoveel belangstelling is voor het heilsplan van God. Dank u wel voor de ingangen die er zijn, want ze kennen Abraham. Ze kennen de Heer Jezus. Ze kennen hem op een andere manier, maar ik dank u voor de ingangen die er zijn. En Heere, wilt u dat rijkelijk zegenen? Ik bid ook echt om een bijzondere zegen over de bediening van Carolien. En ik dank u, Heere, dat u haar gebruikt en zult gebruiken. Ik bid ook om een engelenwacht om haar heen, om haar te beschermen als ze daar is. Heere, zodat uw woord voortgang zal hebben in dat land. Want er is honger. Er is echt honger. En ik bid u, Heere, dat u haar beschermt en zegent en dat u haar vult met de Heer Jezus. Want dan gaat het helemaal goed komen, Heere, met de veelkleurige wijsheid te verkondigen aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dat komt helemaal goed. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heere, dat u ons zo vanmorgen hier rijkelijk gezegend hebt en nog zegenen zult in de Heer Jezus. Amen.